Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Tiro di Tevez, la palla in rete, la Juventus è in vantaggio, al numero 19 del secondo tempo, con Carlos Tevez.
Auch eine schöne Eckenvariante. Özil, Tor!
Ancora Messi, gol.
Een bomvol voetbalweekend, met hier en daar een verrassende uitslag. Ja, ik denk dat er wel weer genoeg te bespreken is. Wat jij, Martijn?
Altijd. Wij hebben altijd wat te bespreken.
Kijk, Quinn?
Je weet het. Het is weer vroeg. We zijn er weer. We zijn fris en niet fruitig. Maar we zijn er. En we gaan veel bespreken.
Voor de mensen, jullie hebben natuurlijk niet door wanneer we dit opnemen. Het is 11:15 'smiddags. Vandaar de opmerking.
Het is vrij vroeg.
Het is vroeg.
We waren hier al eerder.
Dat was inderdaad 11:30.
Ik ben het wel met hem eens. Het voelt wel echt als vroeg. Het is maandag, dus dan is alles, de hele dag is vroeg.
Daar moet ik jullie dan ook wel weer gelijk over geven. Er is genoeg te bespreken, dus laten we er gelijk induiken. Er is in Engeland FA Cup voetbal geweest. Dat voelt voor mij toch altijd een beetje als een soort van interlandonderbreking, zonder dat een interlandonderbreking is.
Ja, maar jij bent geen Arsenal-fan. Dit is de weekenden waarin wij shinen, hè? Ja,
dat is waar. Hier komen jullie vaak ver in.
Daarom. Dus we zijn ook weer door. Ik vond het geen heel spannend FA Cup weekend, want er waren eigenlijk helemaal geen verrassingen. Eigenlijk iedere club waarvan je het verwacht was wel door, zelfs United. Toch, Quinn?
Ja. Voor mij was het gewoon meer een formaliteit dat we door zouden gaan.
Ja, het is ook wel, die eerste rondjes zijn altijd een beetje... Mwah.
Het is meer voor de verhalen, hè? Maar die verhalen waren er op zich wel weer. Want Marine FC speelde tegen Spurs thuis. En daar gebeurde wel, of in ieder geval, dat was wel in ieder geval een setting waar de FA Cup romantiek wel samenkwam,
ja,
toch?
Ja, klopt. Je zag gewoon dat het midden van een woonwijk was. En je had gewoon, mensen stonden erachter, buiten gewoon, tot er mee te kijken. En er was ook nog een verhaal over de Venetiërs van Tottenham. Niet te vergissen met de Venetiërs van Real Madrid. Het zijn verschillende Venetiërs.
Echt de Venetiërs van Marine FC.
Had ook gekund. Nee, hij scoorde een doelpunt en hij deed de Mbappé-pose. Of zijn eigen pose. En veel, hij kreeg heel veel kritiek over dat hij loopt te celebreren. En volgens mij won ze 5-0 of zo. Mm-hmm. En dat hij loopt te celebreren. En toen kwam er een verhaal achter dat hij... toen hij aan het voetballen was en hij was aan het scoren. En toen was zijn moeder overleden aan een hartaanval. En hij was depressief en hij wou eigenlijk stoppen met het hele voetbal. En hij was het echt zo dat ook toen hij bij Monaco speelde, dacht hij van ik ga stoppen. En toen hebben zijn vrouw en kinderen hem weer erbovenuit geholpen. Dus toen had hij beloofd van als ik score ga ik altijd celebreren om te vieren dat mijn moeder mijn doelpunt niet meer kan zien. En dat mijn familie me wel hoog heeft gehouden. Dus dat vond ik wel een interessant verhaal om te melden.
Ja, dat stelt inderdaad wel een viering in perspectief. Het zag er inderdaad iets wat arrogant uit, maar met deze context wordt het dat al een stuk minder. Hij maakte overigens de derde doelpunt dat hij maakte in die wedstrijd. Het was echt een hele mooie goal.
Hebben we hier al een terugkijktipje? Of,
Tease. Maar verder in de FA Cup weinig boeiende dingen. Op zich opvallend de Young Boys van... Aston Villa nam het op tegen Liverpool en hield de 45 minuten stand.
Ja.
Met een Nederlander in de basis. En dan viel er ook nog eentje in. Bogarde en Swinkels. Ja, doe ermee wat je ermee wil.
Ja, corona, hè. Dus die moesten, die moesten wel met een jeugdteam daarheen. Of daarheen, die wedstrijd spelen. Nog over dat Marine trouwens. Was volgens mij de wedstrijd... met het grootste verschil in de voetbalpyramide ooit in de FA Cup.
Ja, klopt.
Ik weet niet precies hoeveel plaatsen ertussen zaten.
Ja, zij stonden zesde in de regionaal North Liga. Dus de conference North stonden zij zesde. Dus dat is de laagste competitie. En dan halverwege mid-table. En Liverpool staat tweede.
Tottenham
staat...
Het is nog vroeg.
Tweede. Tottenham staat ook tweede.
Ja.
Dus, nou ja.
Nee. En, daar ga je al. En nog een klein feitje. Dat Marine FC was zo helemaal hype dat ze tegen Tottenham moeten. Dat ze online tickets gingen verkopen. Virtual tickets. En ze hadden meer dan 30.000 verkocht. En de winnaar van een van die tickets, van die raffle tickets, zou een pre-season friendly mogen coachen voor het team.
En dat was nou echt iets voor Jaron geweest.
Ja, en José Mourinho zelf heeft ook een kaartje gekocht.
En die heeft gewonnen.
Nee, dat is nog niet bekend. Dat is nog niet bekend.
Dat zou ik echt gruwelijk vinden.
Dat zou wel vet zijn.
Ik zou dit ook echt graag willen doen, dat ik dan word aangenomen.
Ja, jij denkt dan ook inderdaad dat je dat heel goed gaat doen en 100%. Ook gewoon meteen een contract krijgt.
Ja, natuurlijk.
In één wedstrijd proberen gegenpressen erin te krijgen. Ja, 100%.
Marine FC naar de Premier League binnen 5 jaar.
Ik zou hier niet heel gek van opkijken, jongens.
Volgens mij kan dat niet eens binnen 5 jaar.
Als dat bij hem kan het ook in het
ja, ik zag ook nog een foto van een gozer die daarnaast woonde. Die zei, ik doe mijn raam open en ik zie Gareth Bale op het veld staan.
Ja, ik zag die foto, echt een foto gemaakt. Dus echt was een foto gemaakt waarschijnlijk op een Samsung-telefoon of zo. Want die kwaliteit was niet heel goed.
Ja, heel ver ingezoomd. Ja.
Zomaar shade gooien op Samsung-telefoons.
Maar ja, je zag het knotje, dus het was Bale. Ja.
En Gareth Bale had hem ook nog geretweet met een handje zo van, ik heb je gezien.
Dat is toch mooi. De FA Cup brengt mensen samen. De andere kant, ik ben wel weer blij als we gewoon weer naar de Premier League kunnen kijken.
Zeker.
Dat doet voor mij toch net wat meer.
See ya.
Hola, hola.
Ja, global warming. Het is een onderwerp. En ook in deze podcast komt het voorbij. En niet zozeer omdat ik hier een mening over heb, maar omdat er zowaar wedstrijden niet doorgaan. Het sneeuwde in Madrid, het sneeuwde in Bilbao. Dusdanig veel dat de wedstrijd Atletico Madrid tegen Atletico Club de Bilbao niet door kon gaan. Verrassing.
Ja, wil je ook even uitleggen wat dit dan met global warming te maken heeft?
Ja, dat wil ik.
Okay.
Dit zijn ongehoorde temperaturen, zowel naar beneden als naar boven. Nee, voordat dit een hele ander soort podcast wordt, laten we gewoon bij het voetbal blijven of het gebrek aan. Want de andere wedstrijd in Osasuna werd hier gespeeld, volgens mij, in Pamplona dus. Die ging wel door, maar wel op een besneeuwd veld. En dat,
daar houdt Real niet van, hè?
Nee.
Dan gaan ze huilen. Nou, dat is misschien een beetje lullig, maar ik vond het wel wat overdreven dat ze allemaal daar wat over te zeggen hadden. Ja, het was heel moeilijk voetballen daar. En ze verspelen natuurlijk punten, dus dan zijn ze extra chagrijnig. Zagen dat andere wedstrijden werden afgelast. Maar kom op, je bent Real Madrid, niet zo huilie.
Tegen de nummer laatst van de competitie.
Ja, aan de ene kant snap ik ze wel, het zijn mooie weer voetballers.
Ja, precies. Ik had hetzelfde gedaan, hoor. Ik bedoel, ik haat sneeuw en ik haat kou, dus ik had ook gezegd van...
Voor mij, voorhand, had ik gezegd van, coach...
Een beetje last.
Moet je het wel doen, die knie van me.
Ja, nee, eens.
Ik ben blij dat ik twee mooie weervoetballers naast me heb, zeg maar. En die, maar na de wedstrijd zelf, ze hadden meer dan genoeg kansen om het alsnog af te maken.
Tuurlijk, ja.
Dat lieten ze liggen. Daardoor is de situatie ontstaan dat Atletico Madrid op 10 verliespunten kan komen van Real Madrid. Dat klinkt wel heel erg titelig. Richting Atletico.
Ja, ik denk ook niet dat Atletico nog heel veel wedstrijden gaat verliezen. Ze zullen er misschien een paar gelijk spelen, zeker als ze nog in de Champions League moeten. Maar dit is wel een voorsprong die echt serieuze vormen aan begint te nemen. Het is eigenlijk de enige van de grote competities waarin dat het geval is.
Ja, en dan moeten we wel spreken over een potentiële voorsprong. Want ze staan op dit moment natuurlijk nog maar 1 punt los van Real Madrid. Maar dus wel met 3 wedstrijden te goed. Het verhaal van dit Atletico Madrid is dit aantal tegendoelpunten. Dat zijn er 6.
Ja, bizar.
Dat is echt bizar. Ze hebben 15 wedstrijden gespeeld, 6 tegendoelpunten. Ik denk dat we daarmee ook wel de kern pakken van de kampioensploeg of de potentiële kampioensploeg van Atleti. Zijn er teams waar... Hebben jullie nu teams gezien waarvan je denkt, nou, op zich, die kunnen het wel echt lange tijd moeilijk gaan maken?
Voor Atletico.
Mm-hmm.
Ja, Barça en Real.
Barça
altijd.
Ook?
Ja. Zeker als ze wat meer in hun spel komen, wat wel het geval lijkt te zijn nu. Dan, die mag je eigenlijk nooit afschrijven.
Nee, dat ben ik ook mee eens. Ik denk die twee, ja, de twee topteams, die gaan altijd wel aanstalten tot doen. Ze gaan altijd wel blijven knokken ervoor, omdat het voor hun recht is om kampioen te worden. Dus ze gaan altijd kampioen willen worden en hun best doen. Hoop ik natuurlijk dat gezegd te hebben, dat gewoon Atletico gewoon al die verlieswedstrijden gewoon inhaalt, alles wint gewoon. En gewoon ook een keer kampioen wordt. Lijkt me leuk.
Ja, ik wou net zeggen, dat is toch wel mooi. Dat proef ik bij ons allemaal. Normaal gesproken wil je eigenlijk niet dat iemand na 18 wedstrijden al 10 punten voor staat. Je wilt het zo lang mogelijk spannend houden. Maar ik merk nu, en ook bij mezelf, dat ik hoop ook dat ze die 10 punten gaan pakken en dat ze gewoon freewheelen naar dit kampioenschap gaan.
Ja, maar dat komt misschien
ook
omdat je ergens nog de angst hebt dat als het 5 punten is of als het 6 punten is, dat het nog echt heel spannend kan worden. En ik denk dat we alle drie wel een beetje een stiekem voorliefde voor Atletico hebben. Ik in ieder geval wel. Komt ook door die maat van mij, die daar trouwens nu zit en vandaag terug zou vliegen. Maar dat gaat ook niet door, want het vliegveld is dicht.
Succes.
Ja, precies. En ik zou het wel leuk vinden. Maar het is dan ook wel weer zo dat bij uitstek een club is waar je wil dat er publiek bij is. En dat het gevierd kan worden. Misschien van de zomer. Dat zal moeten blijken hoe dat gaat.
Is dit ook niet veel meer de club van het verhaal in plaats van het spel? Zeg maar, ik kijk wel eens Atletico, maar 90 minuten Atletico kijken, ja, volgens mij zei ik het vorige week ook al, is niet per se het grootste feest wat je jezelf kan aandoen.
Leukste 90 minuten van je leven, ja.
Ja, precies.
Nou, ben ik het niet helemaal mee eens.
Nee.
Die wedstrijd tegen Liverpool in de Champions League
vorig
jaar.
Ja, tuurlijk. Maar niet alle wedstrijden van Atletico zijn leuk.
Nee, maar ga je wel 90 minuten naar Real kijken op dit moment?
Ja, maar ik kijk daar toch liever naar, om een of andere reden. Maar vind ik toch net wat minder statisch, in ieder geval dominanter op de helft van...
Vind ik daar juist op dit moment wel meevallen.
Ja.
Ik vind dat er bij Atletico op dit moment meer spelers lopen waarvoor je echt denkt, nou, daar ga ik even voor zitten met João Félix, ja, met Suarez, met Llorente,
Correa,
Koke Saúl.
Ja, oké.
En dan heb je het alleen maar over de aanvallers, want we hebben net gezegd dat het de beste verdediging, nou ja, misschien wel in Europa is op dit moment.
Ja.
En daar kijk je niet zo snel naar, maar ook daar kan je best wel van genieten als je een beetje gaat opletten hoe zij dat voor elkaar boksen. Ja. Is dat echt wel interessant om te volgen.
Je noemt net de naam Suarez. Ik zeg, er is niemand die grager, ik weet niet of het een woord is, grager, graag genoeg de competitie zou willen winnen met Atletico dan hij.
Nee, tuurlijk. Die heeft nog een paar vingertjes op te steken richting Barcelona. En dat gaat hij ook echt wel doen. Alleen, het is nog niet zover.
Nee. Nee, ik denk dat we dat vooral moeten onderhouden, zeg maar. Kijk, hetgeen waarom je het gevoel hebt dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is, omdat ze maar één wedstrijd niet hebben laten zien. En dat was bij Real Madrid uit. Toen was Real Madrid ook gewoon echt heel erg sterk. Maar voor de rest is Atletico nagenoeg niet in de problemen geweest. Ze hebben voor mij 2 keer gelijk gespeeld. Dat waren die tweede en die derde wedstrijd. Die 2-0-0's achter elkaar.
Ja.
Maar verder heb je Atletico ook weinig zien wankelen. Wel vaak dat ze dan in de laatste 10 minuten nog de beslissende treffer maken. Maar ja, als er iets zo vaak gebeurt, dan creëert dat op een gegeven moment ook vertrouwen. Want je hebt het gevoel van, ja jongens, we kunnen die goal altijd nog wel maken. En zeker als je dan van die sluipmoordenaars als Luis Suarez in je elftal hebt. Ja, er zit wel heel veel in het team wat doet denken aan het kampioensteam van 2013-2014.
Ja, alleen in de topwedstrijden. Hè? Ja. Wat je zei al tegen Real in de Champions League, vond ik ze ook een paar keer dat het er net niet uitkwam.
Tegen Bayern inderdaad, die wedstrijd die ze hadden moeten winnen, maar dan zichzelf vergeten te belonen. Waardoor het allemaal nog op die laatste wedstrijd tegen Salzburg aankwam.
Ja, die winnen ze dan wel weer.
Precies.
Niet overtuigend, maar die winnen ze op zijn Atletico's, zeg maar.
Ja.
Ze krijgen wel test nu, want volgens mij morgen spelen ze tegen Sevilla.
Ja, ik mag wel zeggen jouw Sevilla.
Nog steeds.
Nog steeds.
Ja, die zijn wel iets beter gaan draaien, gelukkig. Nu gewonnen van Sociedad, dat het steeds minder gaat draaien, heb ik het idee. Hattrickje van Enesiri.
Ja.
En Sevilla is ook op verliespunten derde nu, volgens mij.
Klopt, die staan op dit moment op 30 punten met 16 wedstrijden gespeeld. Real Madrid en Barcelona hebben 18 wedstrijden. Dus zij kunnen op 36 punten komen. 1 punt achter Real Madrid. Dus ja, dat is meer dan prima. Nu moet ik er wel nog steeds bij zetten dat het veldspel verschrikkelijk is.
Ja, dat is niet om aan te gluren.
Dat is echt niet om aan te gluren.
Nee, dat klopt.
Ze zijn wel bezig met Papu Gomez. Die, ja, precies.
Van Atalanta.
Van Atalanta. Die, die mag daar misschien weg. Die ligt niet helemaal lekker met de trainer.
Ja, die mag daar zeker weg. Niet misschien, maar het is precies. Goed dat je het nog voorzichtig brengt, maar ze gaat gewoon weg daar.
Ja, ja.
Wel jammer voor Atalanta.
Ja, maar die kunnen het zonder Papagomas ook wel, blijkt.
Ja.
Gaan we het straks nog over hebben. Dat is mijn andere pareltje natuurlijk. Hè?
Teasen.
Oh. En Atletico ging ook spits halen. Die Moussa Dembélé van Lyon schijnt heel dicht bij een overgang te zijn. Dus dan krijgen ze in aanvallend opzicht nog wat bij. Je hebt natuurlijk Diego Costa zijn contract verscheurd.
Ja.
Verloren. Kwijt. Is gewoon kwijt.
Voor mijn vallen homies.
Wegwezen. Ik weet niet. Sorry.
Ik denk dat dat best wel een interessante toevoeging kan zijn aan Atletico Madrid.
Ja, ik hoorde ook Milik.
Ja.
Dat is volgens mij ook best wel een interessante speler voor ze.
Ik had voor Milik gegaan als ik hun was.
Ik ook.
Ik vind Milik... Ja. Ja, ook omdat het denk ik een ander smaakje is dan Suarez, Correa en Feliz.
Ja.
En
maar Dembélé past ook wel weer in het spel. Precies. Hoor. Hij is ook wel een power voetballer met een beetje snelheid.
Ja.
Wat Suarez natuurlijk mist. Ja,
wat ze eigenlijk, wat Xavi ook eigenlijk mist.
Hij, ja, dus...
Hij
ja.
is meer behendig dan snel.
Klopt.
Ja, dat...
Nu... Met Milik heb je dat meer... Nog niet echt snel.
Nee, een aanspelpunt.
Ja.
Een beetje een Diego Costa, alleen een betere variant. Zeg maar, kan beter voetballen dan Diego Costa.
Ja.
Maar wel inderdaad de kracht en sterkte. Ja, wel benieuwd waar ze dan inderdaad voor gaan. Want dat voelt wel heel erg als... Ga je inderdaad een Diego Costa variant pakken? Of iets wat je echt nog niet in je selectie hebt. Dus inderdaad een sterke jongen die vooral ook wel snel is en slim in de ruimte... Zeker bij die Celtic-periode had hij dat heel erg.
Ja, voor hun tactiek is natuurlijk iemand die de diepte ingaat en snelheid heeft en het dan afmaakt, is heel belangrijk. En die hebben ze eigenlijk niet echt. Want João Felix is meer iemand die in de bal komt. Suarez is meer de afmaker. Die moet het niet echt hebben van zijn snelheid. De enige die het een beetje heeft, die diepgang, is Llorente.
Ja, Llorente. En dat is een 6.
Ja, dus die moet dan steeds van heel ver komen. Dan kan je hem er niet in één keer overheen leggen. Dus ik denk op zich dat die Dembélé niet eens zo'n hele gekke gedachte is.
Nee, als je het inderdaad zo stelt, dan raak ik ook des te meer overtuigd van...
En de vraag is hoe zij zich dan gaan versterken ten opzichte van Barça en Real. Want ik heb niet het idee dat Barça en Real heel veel kunnen in deze winterse transferperiode.
Zou Messi nog weggaan? Hebben we het toch nog even over Messi gehad?
Nee, denk ik niet.
Nee, het is ook gek hoe dat gaat, hè? Hoe wij ons dan laten meeslepen. Een maand geleden ging hij nog weg en nu...
Ja,
maar ik denk ook niet dat hij zijn contract gaat verlengen. Ik denk dat hij nu eventjes laat zien wat hij nog kan. Om straks in de zomer bij City of bij Inter of waar hij dan ook heen wil. Nog even een vet contract eruit te slepen.
Ja, daar ben ik ook van overtuigd. Daar ga ik wel in mee. En dan blijft nog steeds de vraag staan, wat is beleid? Hè? Ga je hem nu, kan je hem, als je hem nu kan, zeg maar, dan moet er überhaupt, je moet hem wel kunnen verkopen.
Dat is het ding. Ik denk dat Barça het wel wil. Maar ik denk dat er geen clubs zo gek zijn om te zeggen...
Van nu die 50, 60 miljoen neerleggen voor een halfjaartje Messi inderdaad.
Nou, er is één club die misschien gek genoeg is om dat te doen. Dat is Paris Saint-Germain.
Maar ja, hebben die hem dan weer nodig? Ja, Messi heb je altijd nodig.
Argentijnse trainer nu, hè?
Pochettino.
Nou, ze hebben hem sowieso nodig. Want alleen de competitie winnen is niet meer leuk. Ze willen de Champions League winnen.
Ja, nou, zelfs de competitie winnen wordt nog een pittig verhaal dit seizoen. Ja. Ik bedoel, we spreken niet heel vaak over Frankrijk, maar voor de eerste jaren is het daar een beetje spannend.
Ik zou, je zou bijna de La Liga willen inruilen voor de Ligue 1, want de La Liga is dit seizoen vrij saai. Gewoon veel wedstrijden zijn echt saai. En als ik Twitter mag geloven en zelf af en toe een keer inschakel in een Ligue 1 wedstrijdje.
Nee.
Ja, dat schijnt voor meer vertier te zijn dan de La Liga. Ja,
en ik heb gezegd dat de Liga of Farmers League is waar niemand naar kijkt. In het begin. Volgens mij zei ik het helemaal in het begin van het seizoen. Niemand naar
ja, Liga maar alles kijkt. Wat hier gezegd wordt, dat wordt gewoon meteen gelogenstraft.
Ja.
Ik bedoel, mijn Sevilla en Atalanta meteen daarna verliezen. Willem Haak heeft het over Inter, die winnen geen wedstrijd meer. Jij hebt het al een paar keer gejinxed nu.
Nou ja, je hoort het maar weer. Mocht je naar kennis willen luisteren, luister vooral naar de FC Buitenland podcast.
Hasta luego.
Buongiorno.
Willem Haak voorspelde dat Inter in... Of hij stelde de vraag of Inter kampioen zou worden in april of in mei.
Hij heeft er niet bij gezegd welk jaar.
Nee. Slim. Oeh, tussen de regels doorlezen. Zijn grote vriend met wie hij de Lo Stadio podcast maakte, Wesley Victor Mak, werd van Twitter verbannen.
Terecht.
Eens.
Bedoel, het zit toch op hetzelfde niveau als Trump een beetje. Dus, ja.
Is wel zo. En toen vroeg Willem zich hardop af, had ik maar niet gewoon Juventino moeten zijn.
Hmm.
En op dit moment kan je misschien beter wel Juventino zijn dan Interfan.
Nee, ik kan toch nooit beter Juventino zijn. Wat dat, is dat nou?
Ik denk dat we daar sowieso over eens zijn.
Ja, toch?
Maar voor de vraagstelling had het wel even leuk geweest.
Ja, je probeert wat. Ja. Maar nee. Nee.
Moet ook groeien als gespreksleider, heb ik net gehoord. Dus ja. laten we beginnen bij Juventus. Die boekte twee knappe overwinningen achter elkaar. Eerst Milan midweeks en van het weekend tegen Sassuolo.
Ja, ik vond die tegen Milan een stuk knapper dan tegen Sassuolo.
Ik had het gezegd.
Wat is
ik had
dit
het
nou
gezegd. Ik zei het in de vorige podcast dat ze zouden winnen.
Oké. Okay.
En het was een leuke wedstrijd om naar te kijken.
Je zei, ik moet het eerst weer zien. Ik ga het afwachten. En over 3 weken kom ik bij je terug. En dan ga ik je vertellen of Juventus nog meedoet of niet.
Ik zei ze zouden winnen van AC Milan. Hebben ze gedaan. Het was, zoals ik al zei, op Champions League. Het was echt een Champions League avond. Ja, het was op woensdag, 8:45. Jammer genoeg voor hun. Ik speelde Manchester United ook. Dus wel eens verbannen naar mijn telefoon. In plaats van de tv. Maar ik heb het gekeken. Het was een hele leuke wedstrijd. Het ging op en neer. Eerst dacht ik van, oké, ze komen voor. Lekker. Zo houden. Klaar. Afgelopen. Toen kwam Milan ook weer terug. Dacht ik, shit. Heb ik weer mijn mond voorbij gepraat. Nee. Nee. Toen kwam Juve weer terug. En dan maakte het heel moeilijk voor ze. En eindelijk hebben ze ook nog gewonnen.
Ja.
Comfortabel.
Juve die lijkt volwassener te worden in de afgelopen wedstrijden. Of ga ik dan weer te ver?
Nee, niet zozeer. Ik denk dat ze iets voorzichtiger zijn geworden in de tactiek. Dat ze iets meer naar de tactiek van de voorgaande jaren zijn gegaan. En niet meer echt de risicovolle.
De scriptie wordt een beetje overboord gehoord, hoor ik dat hier?
Er zijn wat kleine aantekeningen bij de scriptie gemaakt, volgens mij. Van dat moet er nog iets beter worden. Ja, ik heb het idee dat ze iets meer leunen op de tactiek die ze de voorgaande jaren zoveel succes heeft gebracht. Ik denk dat Pirlo zelf ook wel heeft ingezien dat het allemaal iets te wisselvallig was. Dat het misschien met te veel risico was. Wat natuurlijk leuker is om naar te kijken, maar het levert minder punten op, is gebleken. Ja. Wat ik zei, ik vond ze tegen Milan echt goed. Ik vond ze tegen Sassuolo best wel slecht.
Ja, eens. Ze wachten af tegen Sassuolo. Tegen een middenmotor. Wel een hele leuke middenmotor natuurlijk. Wel bovenkant middenmotor en heel veel pressen en leuk om naar te kijken. Maar uiteindelijk nog wel gewoon echt een middenmotor.
Ja.
En als jij je als, volgens mij speelde ze thuis, als Juventus dan een beetje gaat ingraven en in de omschakeling gaat spelen. Ja, volgens mij Willem Haak zei terecht van dit had nooit gekund als er publiek bij zat. Ja, daar maakt Pirlo dan op dit moment goed gebruik van. Want op deze manier zijn ze ook niet in de problemen gekomen tegen Sassuolo.
Nou, het duurde vrij lang voordat ze uiteindelijk die voorsprong wisten te pakken. Het is niet dat ze kans na kans creëerden.
Maar zijn ze echt in de problemen gekomen? Stonden zij onder druk, zeg maar?
Ze stonden niet onder druk, maar ze stonden gelijk. En ze kwamen er niet echt doorheen.
Dat is waar. Pas op het moment dat de rode kaart gepakt werd, brak de band.
Zo, maar wat een rode kaart.
Ja, Pedro Obiang. Die, zo. Je vond het rood?
Ja, maar wat. Ja, het was. Ik denk ook niet dat het een echte bewuste enkelbreker was. Een beetje over de bal heen en wel vol op de enkel.
Ja, sowieso, die zag het ook gewoon. Die scheidsrechter, geel, of weet je wat. Voor, ja, la, 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 scherm. 1 seconde omdraaien. Ja. Rood.
Ja, ik denk dat dit inderdaad. Ik denk dat hij in eerste instantie gewoon net niet goed zag. Zeg maar net vanuit de verkeerde hoek. En als je hem dan vanuit een goede hoek ziet, dan was daar geen twijfel over mogelijk.
Maar ja. Kan je nagaan, als Sassuolo gewoon met z'n 11 had kunnen blijven spelen, dan had Juve het nog moeilijker gekregen. Want
ja.
Zelfs met z'n 10 hadden ze het moeilijk.
Ja, ik vond wel, Kuzulewski viel vrij. Kuzulewski. Altijd die S en die L omdraaien. Geen idee waarom. Maar in ieder geval, Kuzulewski viel in rond de 40ste minuut. En die zorgde wel gelijk voor extra gevaar en extra dimensie.
Ja, maar waarom die op de bank zit, begrijp ik niet.
Ja, ik denk toch de naam van Paulo Dybala.
Rouleren.
Nee, want hij kiest echt voor Dybala.
Ja, maar ik zou ook voor Dybala kiezen.
Nou, ik niet.
Maar ook nu in deze vorm?
Die Kulusevski is goed, man. Hij kwam erin en gelijk weer dreiging.
Ja, hij is zeker goed, maar ik weet niet. Kijk, ik ben dan zo'n guy die gecharmeerd is van een voetballer. En dan al heeft hij een mindere periode.
Ja, jij teert op de naam. Daarom ben je ook van Manchester United.
Nee. Ja. Leuk. Nee, Dybala is gewoon een speler met een fluwele aanname. En ook zijn trap is ook niet mis. En ik vind hem gewoon echt... dat is gewoon echt mijn type speler gewoon.
Mooi weer voetballer.
Maar ik moet zeggen dat ik qua vergelijk... Ik vind Kulusevski redelijk. Het is net een andere voetballer dan Dybala. Maar het is ook een mooi voetballer om naar te kijken. Fijne techniek. Hij is alleen heel lelijk. Ja, maar dat kan die jongen ook niet doen.
Kan niet zo heel
zie, daarom zit hij op de bank dus. Oh.
Ja, maar hij is... Ik vind het echt een... Zeker die wedstrijd gisteren tegen Sassuolo... breekt hij de wedstrijd echt open. Ja. En iedere keer als hij de bal krijgt... gebeurt er wat, zeg maar.
Hij gaf ook nog een balletje op Ronaldo... die Ronaldo had moeten maken. Die de keeper nog pakte.
Ja.
Ja, ik... Dybala in topvorm is wel beter. Dat ben ik met je eens. Maar Dybala is gewoon al heel lang niet meer in topvorm. Nu ook weer geblesseerd. McKennie geblesseerd.
Ik denk dat ze daar last van gaan krijgen.
Ja, en die linksback, Alexandro was er niet bij.
Ja, die Frabotta speelt nu al 2 wedstrijden. Dat is geen
hoogvlieger.
Nee, dat komt uit de eigen jeugd. Is hem ook net niet helemaal in
de
raad.
Assistje bij de winnende goal. Ja. Nou ja, de winnende goal, de beslissende goal.
Precies. Daar hebben we het niet over, of wel?
Ja.
Ja, Inter had 2 keer de kans om in te lopen op AC Milan. Of 1 keer de kans om in te lopen op AC Milan.
Willen maken.
Pat zijn Inter.
Ja.
Hij doet het wel. Verloren midweeks en speelde gelijk afgelopen weekend tegen AS Roma. Ja.
Tegen Roma hebben ze echt verkloot.
Ja?
Die hadden ze gewoon moeten winnen, toch?
Goed begin van AS Roma. Zakte heel ver terug Roma. En toen was Inter op een deur aan het bonzen. Die ze uiteindelijk ook nog open kregen ook. Alleen in de laatste minuut raakten ze ineens in paniek. Kregen ze 2-3 kansen om hun oren. Waar Mancini de 2-2 binnenkopte. Ik denk van beide is het wel het verhaal. Zeg maar, geeft het ook best wel goed het verhaal van hun seizoen weer. 1 AS Roma. 1 fantastische helft. Waarin ze zich vergeten echt uit te lopen. En daarna heel ver terugvallen. En Inter, toch kwakkelend. Ze zijn teruggekomen, Inter, dit seizoen ook al. Het is echt niet de eerste keer. Alleen ook heel vaak dat ze dan weer net niet kunnen volhouden. Net die overwinning er niet kunnen uitslepen. Ja, dat gaat toch wel een probleem worden voor Conte.
Ze doen shaky.
Ja.
Dat is toch, ze doen echt shaky gewoon. Je denkt van, oké, we staan voor... Ik heb het ook wel eens. Als ik Weekend League speel, dan sta ik voor, dan zie ik 93e minuut en dan denk ik, wat gebeurt? En dan ineens krijg ik het doelpunt tegen en dan denk ik, fuck.
Ja,
het is gewoon, dat die mindset moet misschien wat meer rust uitstralen. Als je wat meer rust uitstraalt en het gewoon wat meer uitspeelt in plaats van dat je gelijk overhaast. Want zoals je zei, ze kregen een paar kansen tegen en dan is het gelijk, oh shit, het gaat komen. En als je dat al in je mind hebt, nou, als Machine het heeft laten zien, dan gaat het komen.
Hebben zij niet een wereldkeeper nodig? Kijk, Samir Handanovic is jarenlang een van de beste keepers uit de Serie A geweest. Maar nu de afgelopen 2 jaar, vorig seizoen is het een beetje ingezet. En die decline die gaat wel steeds meer naar beneden, zeg maar. Hij is niet meer die solide doelman die het ooit geweest is. Is bijvoorbeeld een Onana niet een ideale opvolger van?
Onana?
Weet ik niet. Ik weet niet of Handanovic nou het grootste probleem is.
Ik denk niet het grootste.
Maar wel een van de...
Maar ik denk dat een keeper vaak onderschat wordt hoe belangrijk hij kan zijn, zeg maar, in een periode waar het even niet goed gaat. Als Handanovic bij die eerste ballen gelijk klemt, en niet dat hij die ballen had moeten hebben, of dat deze nederlaag ten koste is van Handanovic, maar dat kan ook weer voor een extra rustpunt zorgen, zeg maar, die weer even de rust, dat je weet van, yo, ik heb iemand in mijn rug staan, wat ze bij Inter jarenlang hadden, zeg maar.
Ja.
Alleen dat gevoel heb ik nu niet helemaal, dat het een extra rustfactor is.
Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Ik zou niet zo snel weten of Onana dan die rustfactor wel gelijk gaat geven.
Ja, misschien ben ik ook wel...
Want het is wel een hele goede keeper, maar ik weet niet of het een rustgevende keeper is. Laat ik het zo zeggen.
Ja, ik vind hem... en dat is dan natuurlijk bij Ajax een heel ander niveau. Maar kan hij wel een wedstrijd neutraliseren door een paar ballen eruit te houden. En vervolgens gewoon puur hoe die staat, hoe die zich opstelt. Een soort van rust uit te ademen naar zijn verdediging. En
een beetje Alisson bij Liverpool.
Ja man, precies dat.
Het verschil, want daarvoor was Liverpool echt shaky ook. Inderdaad, toen kwam Alisson erbij, toen was er veel meer rust. Wat consistenter.
Ja, ik denk dat je vaak over een keeper heen kijkt. Zeg maar, omdat hij is niet slecht. Het is niet dat hij nu je echt punten kost. Alleen, je wint geen punten met hem. En ik denk dat als ze een keeper gaan pakken die punten voor je gaat winnen. En dat had bijvoorbeeld tegen AS Roma echt gekund, zeg maar.
Ja.
Dan kan je die laatste stap denk ik naar het kampioenschap zetten. En dat is zo'n factor die je niet 1, 2, 3 door hebt, zeg maar. Dat, met Karius en Mignolet heb je dat natuurlijk gehad. Wat prima keepers waren. Alleen, je gaat er niet de Premier League mee winnen. En... Ja,
ook niet de Champions League.
Ook niet de Champions League.
Nee, maar hij is ook al wat aan de oudere hand. Andanovic is nu 36.
Ja.
Voor een keeper is dat eigenlijk al...
Nou, is oké nog.
Het kan nog net. Zeg maar, Van der Sar was 36 toen hij de Champions League won.
Dan praat je over exceptionele keepers.
Ja, ja.
Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een Stekelenburg of zo.
Ja, nee, dat is verschrikkelijk. Maar die heeft ook al 6 jaar niet gevoetbald. Dus dat scheelt dan ook wel weer natuurlijk, hè. Maar
op zich heeft hij wel, Handanovic staat daar al in een eeuwigheid op doel. Dus die heeft zoveel ervaring dat hij wel eigenlijk wel een soort van rust zou moeten brengen.
Ja, en dat is denk ik, het is wel lastig. Want ik denk 2 jaar geleden was hij misschien wel de beste keeper uit de Serie A. Dus echt nog wel heel recent. En
Buffon.
Stond Chesney toen niet al doel, 2 jaar geleden?
Nee, was hij niet bij PSG toen?
Was hij toen net weg?
Ja, en anders was het ook de onderkant van de fase.
Toen Buffon weg was, was Handanovic misschien wel de beste keeper van de serie.
Ja, volgens mij praat je nou over 2, 3 jaar geleden. Dus, maar...
Ik wil even die zekerheid inbouwen, want ik wil niet Gigi Buffon hier even afschrijven.
Nee, zeker. Maar Buffon is nu 41, dus op zijn 39ste was hij niet de beste keeper van de Serie A.
Nee, maar is Buffon op zijn 41ste niet nog beter dan Andaan of iets op zijn 36ste?
Nee, dat denk ik niet. Okay. Ik heb heel veel respect
voor... Just asking.
Nou ja, just antwoordgeving.
So, very good.
Is slecht.
Hele internationale podcast.
Inter, ja, weet dus weer niet te winnen en levert punten in richting...
Weet je wie er wel heeft gewonnen? Voor de derde keer op rij.
Oh, jee.
Eens even kijken. Ik zie...
Ik weet het antwoord niet. Je moet het antwoord al weten.
Ja, Juventus. Ja, ik hoopte dat er nog meer teams waren. Maar ik ben bang dat we heel even over Atalanta gaan spreken.
Nou ja, mag het even.
Ja, even.
12 doelpunten voor in 3 wedstrijden na de jaarwisseling. 3 keer gewonnen.
Hoeveel tegen?
2 of 3?
2.
Ja. Ja, je mag je shine weer even pakken. Ik weet nog, we hebben je vaak afgebrand en afgekraakt. Dus het ging over dat je zei Atalanta, ja, hey Sofia, hey. Dat is ineens, oh.
Ja, ik blijf bij mijn standpunten.
Moet je zeker ook doen. Daarom geef ik je ook je shine. Nu mag je je shine pakken.
Nee, maar het is meer dat ik het aan wil geven omdat ze iets beter in hun oude spel lijken te komen weer.
Ja, klopt.
En dat vind ik wel fijn. Het is wat overtuigender. Het is weer wat swingender, wat flitsender. Het wordt weer leuk om naar te kijken. En nu zijn ze ook langzaam aan het klimmen op de ranglijst.
En zonder Papu Gomez, we gaven het net al kort aan, hij gaat waarschijnlijk weg. Matteo Pessina lijkt die plek vrij geruisloos over te nemen.
Ja. Ja, is wel een speler ook die iets meer verdedigende zekerheid heeft ten opzichte van Papu Gomez. En misschien is dat niet eens, is dat een beetje een geluk bij een ongeluk geweest voor Atalanta. Ik bedoel, Gasperini is wel iemand ook die dat soort dingen op kan lossen.
Ja, zeker.
Dat is niet iemand waarbij ik me zorgen maak dat als er 1 speler wegvalt, dat hij dan helemaal in paniek raakt. Zeker niet als hij er zelf voor gezorgd heeft dat die speler weggaat. Dus ik vind het wel hoopgevend wat Atalanta aan het doen is.
Ja, we hebben ze deze week al vaak genoemd, maar de heren van Lo Stadio en Willem Haak zei het vandaag op Twitter. Is Luis Muriel... De beste pinchhitter ooit. Hij heeft volgens mij nu al 20 goals gemaakt.
De beste pinchhitter ooit?
Nee, ooit.
Wel de beste pinchhitter op dit moment in de Serie A. Dat wil ik hem nog wel geven.
Oké, als je kijkt, dan ga ik de vraag...
Jij neemt er geen genoegen mee, zie je.
Nee, dat klopt. We gaan hem lastiger maken. Als je kijkt naar puur 1 seizoen... Dus je rekt de wijte over 1 seizoen. Dus nou, volgens mij heeft Muriel nu 16 goals gemaakt als pinchhitter zijnde. Heeft hij dan het beste seizoen ooit als pinchhitter? Of zijn er pinchhitters die door jouw hoofd heen schieten, door jullie hoofden heen schieten, waarvan je denkt...
Maar hij heeft er toch geen 16 dit seizoen gemaakt?
Volgens mij 10. En nog in de beker en zo.
Ah, oké, okay, in alle competities.
In alle competities.
Dat is best netjes, ja. dat moet ik dan ook wel weer toegeven.
Ja, kijk, hij doet het zeker goed. Maar beste pinchhitter ooit.
Hij heeft 10 doelpunten gemaakt in 14 wedstrijden.
Ja, dat is een hele goede score. Als dat inderdaad het merendeel ook nog als invaller is, dan... voor dit seizoen moet ik je dan gelijk geven. Want ik kan me niet zo snel een speler voor de geest halen die dat beter doet. In ieder geval niet qua cijfers. Dus wel lekker om zo iemand achter de hand te hebben.
Ja. Oh, we gaan Ole Gunnar Solskjaer vergeten.
Ja, oké. Okay. Kom maar.
Ja, als je zegt beste pinchhitter ooit.
In één wedstrijd.
Eén wedstrijd? Nee, joh. Kijk maar naar de stats.
Wel een hele belangrijke wedstrijd.
Leuk. Kijk maar naar de stats. Man, we gaan het nu over Muriel, maar ik ben zeker niet over in dat hij de beste pinchhitter ooit is.
Nee, ooit zeker niet.
Nee. Die conclusie hadden we al getrokken. Okay. Daarom ging ik de vraag ook lastiger maken. Want ik was het heel snel met jullie eens dat hij niet de beste ooit was. Maar oké.
Maar
sorry
we
dat
kunnen zeggen op dit moment in de Serie A.
Deze week.
Ja. Afgelopen wedstrijd.
Afgelopen wedstrijd.
Ja, maar hij heeft toch ook al best wel wat wedstrijden op rij gescoord nu. In de Serie A. Volgens mij echt al 4 of 5 wedstrijden op rij.
1, 2, 3, 5. 5 wedstrijden.
En allemaal als invaller of dat niet?
Hij heeft 1 wedstrijd 65 minuten gespeeld. Ik gok dat hij toen in de basis is begonnen tegen Bologna.
Ja, daar kan je wel van uitgaan.
En toen heeft hij 2 keer gescoord.
Nou,
en daarna
dan is dus eigenlijk helemaal geen goede pinch hitter. Dan kan je hem nog beter in de basis zetten. Of gaan we nu te ver?
Moet Muriel in de basis?
Kijk, nee. Nou, misschien wel. Ik vind...
Zapata of Ilicic, dan moet hij dan uit.
Nou, ik zeg eerder, heb ik liever Zapata en Ilicic nog in de basis.
En Muriel als pinch hitter?
Ja, precies.
Want hij is toch een van de betere van dit moment.
Oké, Jaron, je hebt gelijk. Uiteindelijk geven we je toch maar weer gewoon gelijk.
Nee.
Ciao.
Guten Tag.
Water kookt bij 100 graden. 4 keer 4 is 16. En als Bayern verliest, verliezen de concurrenten ook. Dat zijn wetmatigheden in het Duitse voetbal.
In het leven.
Ook deze keer gaat die vlieger gewoon weer op.
Ja, grotendeels. Ik bedoel, Dortmund heeft dan gewonnen. Maar dat was ook voor Bayern het meest gunstige scenario eigenlijk.
Ja, vrijdagavond. Bayern kwam met 2-0 voor. En het leek eigenlijk weer op een reguliere Bayern-overwinning uit te stevenen. Maar daar dacht Gladbach anders over.
Ja, vette wedstrijd man. Eerste helft was echt zo'n tempo weer. En Gladbach vocht zich knap terug. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht toen het 2-0 stond. Ja, die hebben wel ook een ploegje hoor, daar. En een trainer. Toekomstig trainer van Bayern München, vermoed ik, zomaar.
Ik heb het inderdaad bij Gladbach heb ik het echt met name over de trainer in plaats van over het team. Natuurlijk, het team is ook wel echt goed met Dennis Zakaria. Ze hebben echt wel kwaliteit lopen.
Waarom noem je nou Zakaria?
Nou, dat vind ik echt een van de betere spelers daar.
Plea, Thuram.
Ja, maar ik...
Ginter, Stindl.
Wie van deze spelers van Gladbach zie jij een stap hoger maken en daar gelijk in de baas staan?
Thuram. Ginter.
Ja, ik dus die,
Ginter gaat ook naar Bayern op een gegeven moment.
Ik denk Dennis Zakaria en Ginter.
Ja, ik moet zeggen, die Zakaria vind ik ook een leuke speler.
Want het is echt wel een combinatie van... Hij is echt een goede zes, maar hij heeft aan de bal kan hij het spel ook versnellen, zeg maar. Die combinatie zie je niet heel vaak.
Ja.
En hij is nog jong. 22 volgens mij, zeg ik in mijn hoofd.
Ja, zou kunnen.
24. Maar,
begin 20.
Ja. Op zich ook nog redelijk jong.
Zeker.
Maar inderdaad ook Lilian Thuram en Plea zijn geweldige voetballers.
Ja, Marcus Thuram. Lilian die doet niet meer mee.
Ja.
niet op het voetbalveld. Ja. Ja.
Zitten er lekker in. Terug naar de wedstrijd. Gladbach weet de wedstrijd in de eerste helft nog om te gooien. Was dat de verdienste van Gladbach of het falen van Bayern?
Ik gooi het op de verdiensten van Gladbach.
Ja, dan gooi ik het ook wel op. Maar ik wil nog wel één ding zeggen. Is dit in de top 5 domste handsballen van dit seizoen?
Van dit seizoen zeker.
Ja.
Aller tijden? Maar het was echt knetterdom.
Het was echt een kortsluiting of zo.
Ja, dat is echt... Voor de mensen die het niet gezien hebben, hij had handschoentjes aan. Wat is er nou ook weer, weet je?
Noyaus. Florian Neuhaus.
Ja.
Trouwens ook een hele goede speler.
Een van de beste spelers van Gladbach.
De bal kwam erin en hij besloot gewoon om met zijn hand letterlijk de bal aan te gaan raken met zijn zwarte handschoentjes gewoon van...
Op kniehoogte.
Ja, het was nergens voor nodig.
Nee, het was wel een van de meest absurde momenten die ik gezien. Dat zorgde voor de 1-0 van Bayern München. Maar Gladbach vocht zich sterk terug door hoog druk te zetten op de verdediging van Bayern. Daar konden ze eigenlijk niet onderuit voetballen. En
ja, dat is iets waar Bayern vaker... Dat hadden ze tegen Leipzig toen ook ontzettend veel problemen mee.
Hoffenheim.
Ja, Hoffenheim precies hetzelfde inderdaad.
Begin van het seizoen.
En wat ik ook zie is gewoon steekpaasjes. Bayern kan niet meer tegen steekpaasjes of zo.
Nee, maar
ze
Bayern
staan zo hoog.
Ze staan heel hoog.
Ze staan zo hoog dat als je gewoon iemand... niet eens een supersnelle spits hebt, maar een redelijk snelle spits. Als je hem wegsteekt, is hij gelijk 1-1. Neuer is een van de beste keepers ter wereld. Arguably de beste.
Dit seizoen.
Afgelopen wedstrijden.
Deze discussie hebben we ook al 8 keer gehad, zeg maar, over Neuer.
Maar hij kan niet alle 1-1'tjes stoppen. Nee. Dat zag je ook al in deze wedstrijd.
Wat was nou die wedstrijd laatst die ik deed van Bayern? Dat ze dat ook hadden. Tegen een iets mindere ploeg.
Mainz.
Ja, tegen Mainz inderdaad. Dat ze ook tot 3 keer toe in de eerste helft gewoon op de middenlijn stonden. En dat er met 1 paas gewoon iemand vrij op de keeper afgaat.
Ja. Ligt het aan mij of denk je misschien van... Hé, het gebeurt best wel vaak. Oké, we domineren wedstrijden. Maar als we dan verliezen, dan komt het alleen maar door 1 ding. Omdat we veel te hoog staan.
Ja, maar het is natuurlijk ook onderdeel van het spel van Bayern. Om zoveel mogelijk mensen op de helft van de tegenstander te hebben. Want ze lopen dan ook gewoon met 4-5 man de 16 in. Als ze zelf de bal hebben. En dan scoren ze ook gewoon. Ja,
dat is
het
denk ik.
Lukt ze wel. Het lukt ze wel. Maar als je dan zo speelt... tegen een team dat weet dat jij zo gaat spelen, dan als je dan echt genoeg kwaliteit hebt.
Ja, maar je moet er wel onderuit kunnen voetballen. Ja, want ze staan zo hoog, waardoor je eigenlijk bijna nagenoeg geen ruimte hebt om op te bouwen.
Ja.
En dat is wat dus zo knap was van Gladbach, dat ze dat wel lukte. En helemaal nadat ze al met 2-0 achter stonden. Want ja, je weet natuurlijk, hoe meer je achter staat, hoe moeilijker het wordt om er onderuit te voetballen. En dat was zo knap dat ze juist die ruimtes bleven vinden. Stindl een hele sterke aanspeelbare spits. En Bolo met gigantisch veel snelheid die ruimte introk, zeg maar. En ja, ik vind Neuhaus is echt een fenomeen. Zeer terecht dat hij ervoor wordt uitgelicht vanwege zijn handsbal.
Maar
die derde goal.
Ja, hij maakt wel de winnende goal.
Ja, dus die
handsbal wordt dan weer teniet gedaan. Kijk, als ze verliezen, dan ben je gewoon de slimmeel.
Ja. Ja, nee, het was een vrij typische Gladbach-wedstrijd. Ik hoop dat Gladbach hiermee weer een beetje de weg naar boven heeft gevonden.
Ja, het ding is wel, dat is het sterke punt van Gladbach. Dat vond ik ook het meest voor de hand liggende, het meest belangrijke. Maar Bayern gaat dus niet als ze 2-0 voorstaan terugzakken.
Nee.
En ja, of dat een fout is, weet ik niet. Het is onderdeel van het spel. Maar ja, als ze slim zijn, doen ze het wel.
Je zou kunnen zeggen...
Want dan denk ik niet dat Gladbach er zo doorheen voetbalt.
Precies, je zou kunnen zeggen dat als je merkt van... Oké, Gladbach, want ze scoorden niet hun eerste kans.
Nee, klopt.
Dus dan zou je zeggen van... Oeh, ik ben gewaarschuwd. Even op dit moment even de wedstrijd neutraliseren. Even die 2-0 richting de 40ste minuut en dan weer gaan pressen. Maar ze bleven heel hoog staan. Volgens mij kregen ze hem ook vlak voor rust tegen. Ja, dat klopt. En... dat is inderdaad wel een soort van plan B, wat je wel vaker in deze competitie, of wat Bayern wel vaker mist. Nou, we zeggen tegen Leipzig, tegen Hoffenheim en nu tegen Gladbach.
Ja.
De 3 wedstrijden waarbij de teams door de pressing heen konden spelen.
Maar waarbij Bayern niet overduidelijk de beste ploeg op het veld was.
Ja.
Waarbij ze het gewoon heel moeilijk hadden. Want van Leipzig hadden ze ook gewoon moeten verliezen.
Ja, ja, 100%.
Hey, bij Bayern wil ik nog wel even onze grote vriend Joshua Zirkzee aanstippen. Die al sinds eind november volgens mij niet meer bij de selectie heeft gezeten. Nu goddamn Erik Choupo-Moting voor zich heeft. en rood pakte bij de reserves. Beetje ongelukkig, was niet echt een bewuste rode kaart. Meer in zijn fanatisme dat hij de doelman raakte. Die moet toch heel snel weg daar, denk ik. Die moet... echt even op zoek naar een club waar hij weer zijn mojo kan vinden.
Zeg jij Bundesliga of zeg jij Eredivisie?
Nee, Bundesliga.
Jij, Quinn?
Hij is te goed voor de Eredivisie. Voor de clubs waarbij hij zou kunnen spelen in de Eredivisie, denk ik.
Nou, ik zou het hem wel willen zien doen in de Eredivisie.
Ja, maar hij heeft het al gedaan in de Bundesliga.
Ja, maar ja, je hebt ook mensen die bijvoorbeeld een Haller die het ook heeft gedaan in de Premier League en daarna terug is gaan naar de Eredivisie. Hetzelfde met Tadic.
Nee, dat is wel waar. Alleen hij is natuurlijk nog heel erg jong. En ik weet niet of de Eredivisie nog een leerschool voor hem is.
En hij zal dan ook naar een ander kaliber clubs gaan?
Ja, dan heb je het over de PEC Zwolle, de Heracles volgens mij. Misschien iets als Groningen of zo.
Ja, maar daar heb je het probleem is dat de clubs waar die goed zou kunnen passen, Vitesse, Groningen, Heerenveen, waar ik denk echt wel, waar die wel wat kan toevoegen en wel wat kan leren, zeg maar.
Nee, maar hij moet nu gewoon half seizoen in de Bundesliga. Laat hem lekker bij Eintracht Frankfurt gaan voetballen. Als vervanger van Dost.
Ja, gaat hij dan ook spelen? Met,
dat is het belangrijkste. Hij moet gewoon tot aan de eindronde van het onder 21 EK, moet hij gewoon spelen elke week.
Ja. Nee. Ja, dat is de enige vraag die ik heb bij Frankfurt. Of die André Silva uit de basis gaat spelen.
Ja,
dat gaat hij niet. En hij gaat ook niet op de positie van Kamada of Younes spelen. Op die tiende posities. Dus
nee, je zou hem nog in de punt kunnen zetten. En dan André Silva iets meer uit zijn rug kunnen laten spelen. Maar die André Silva doet het nu zo goed dat ze dat ook niet gaan doen.
Nee,
denk ik.
Precies.
Dat is geen risico dat je wil nemen.
Nee, en dan was Keulen volgens mij een andere optie. Ja. En Keulen is dan weer een van de teams die verschrikkelijk is, zeg maar. Ja,
we hebben
precies.
Toch ook nog onze grote vriend Ter Rodde daar lopen.
Dat is zeker waar.
De cultheld die ook niet zomaar uit de basis speelt, volgens mij.
Ja, en Modeste natuurlijk.
Oh ja, ja, die zit ook weer terug.
Ja, dus ja, ik ben het helemaal eens. En vooral eens met het feit dat hij gewoon heel veel moet gaan spelen. En ja, dan lijkt een Eredivisieclub in ieder geval daarvoor toegankelijk.
Ja.
Ja, als hij dan een half jaar bij een PEC, bij een Heracles er straks 5 tot 10 inlegt, ja, dan ga je toch met een lekker gevoel terug. Misschien dat je dan nog een half jaar of nog een jaar een huurperiode aanlegt.
Ik snap het niet, hè? Want hij was echt een goede stand-in van Lewandowski. Hij kwam erin, meestal scoorde hij. Hij had echt weinig minuten nodig om doelpunten te maken. Met Fliek is daar iets misgegaan.
Ja, misschien toch de senioriteit, want hij is duidelijk voor iemand gegaan die qua talent significant minder is, maar wel ouder, meer meegemaakt in de vorm van Choupo-Moting. Dat is eigenlijk het enige wat ik me kan voorstellen. Want
maar ze hebben ook nog Jan-Vieter Arp, die ze van Schalke toen 1,5 jaar geleden hebben overgenomen.
Ja.
En die speelt ook gewoon helemaal niet.
Ja, ik vind het ook opvallend. Want beide spitsen zijn qua talent in ieder geval beter dan Choupo-Moting. Maar ja, dat is überhaupt, daar heb ik überhaupt wel vragen over de carrière van Choupo-Moting.
Ja, daar kan je heel veel vragen over. Daar kan je een boek over schrijven.
Ik denk dat zeker dat als hij stopt, dat hij sowieso een boek gaat schrijven of een documentaire gaat maken. En dat zijn heel veel mensen dat gaan kijken. Gewoon.
Samen met Braithwaite.
Ja.
Yo, ik ga die shit checken hoor. de andere topper werd eigenlijk pas een topper na de eerste 45 minuten.
Zo. Die eerste helft was slecht.
Ja, hè?
Ik zag een statistiek in de rust voorbij komen. Expected goals van de eerste helft. 0,1 voor Leipzig, 0,0 voor Dortmund.
Zo.
Leipzig had 1 kopballetje, dat stuiterde in de handen van de keeper. En Dortmund had gewoon niks. Die hebben geen 1 keer op doel geschoten, maar in de tweede helft 16, 17 keer op doel geschoten.
Ja, Dortmund was los.
Ja, ik heb geprobeerd de grap te maken dat ze de energiedrankjes hadden gevonden in het stadion. Van Leipzig, zeg maar.
Hoe werd hij ontvangen?
Heel goed.
Grappig.
Ja, bij mij werd hij heel goed ontvangen. Vandaar dat ik hem nu ook nog een keer herhaal.
Ja, er zit wel een bepaalde trots in als je hem inderdaad nog meeneemt.
Ik vond het gewoon heel leuk gevonden van mezelf. Ja, laat me even. De tweede helft, ik heb geen idee waar het vandaan kwam. Want ze speelden echt slecht de eerste helft. En ineens, ja, misschien was het de tactiek, was het de eerste helft gaan we ze in slaap sussen en dan na rust vol eroverheen. Ja. Maar het was echt een beetje van ouds Dortmund in de tweede helft. En Leipzig wist niet waar het moest zoeken. En ik had het er met Chef Nieuw over. Dat echt opviel dat bij Leipzig een beetje de kracht aan het wegvloeien waren. Dat het juist hun voorraad energiedrankjes was die gestolen was.
Ik ga weer terug.
Ja. Ik maak gewoon er nog een keer een bruggetje. En die konden het niet meer belopen, de tweede helft.
Ja, ik denk goed dat je dit aanstelt, omdat
die grap of dit
nee,
punt?
Nee, het punt.
Okay. Ja, dit was het einde van de podcast. Volgende week zijn we er weer met FC Buiten. Dortmund heeft wel vaker dit soort helften gespeeld. In het begin van het seizoen, toen ze nog gewoon meededen, toen hebben we ook echt een paar keer gehad dat we over Dortmund aan het praten waren. En dan de eerste helft verschrikkelijk. En de tweede helft was dan een half uur, 40 minuten gas geven. Maar dat was dan ook echt oogstrelend voetbal. Het doet me af en toe een beetje denken aan Arsenal. In de fase dat ze niks wonnen. Maar wel hele
dat is
mooie...
vrij lange fase hoor. Je moet iets specifieker zijn.
Zeg maar, in die 2008, 2014 periode... dat ze af en toe echt hele mooie wedstrijden speelden.
Ja, zeg maar, en hele de laatste jaren onder Wenger.
Ja, en hele mooie aanvallen hadden, zeg maar. Maar dan echt heel erg periodiek deden. Dus gewoon even een fase. En dan, dat wisselden ze dan weer af met echt, echt heel erg saai voetbal.
Ja,
en
klopt wel.
Dat heb ik nu ook. Want als je die 45 minuten pakt... Ik heb dit seizoen nog weinig teams dit niveau zien aantikken. Van deze 45 minuten.
Maar is het dan niet dat... Ik zat in de Haaland... Die heel lang weg was.
Dat is het hele punt.
Die
inderdaad
nu terug is. En oké, okay, hij heeft al een wedstrijdje gespeeld. En dan wat nu meer zijn vorm begint te krijgen. Ja. En Jadon Sancho, die begin van zo helemaal niks deed. Werd misschien gedacht van ja, de transfer die afketste met Manchester United. Of die afketste die niet doorging.
Ja.
En nu dat hij dan gewoon mentaal ook weer is van fuck it. Het heeft wel lang geduurd. Maar in 2021 had hij 2 keer heeft gescoord. Gelijk in de eerste 2 wedstrijden. Speelt heel sterk. Is eindelijk weer die flair voetballer. Dat... En het werkt ook weer. In het begin, toen hij speelde, deed hij het wel. Maar het was een beetje allemaal lackluster. Een beetje van, ik zie het wel, ik doe het wel. En nu heeft hij, zomaar die Haaland er weer.
Nou ja, Sancho is beter geworden. Maar Haaland is gewoon het verhaal.
Ja,
want
ja,
ze pakte 4 punten in die 4 wedstrijden dat hij er niet bij was in de Bundesliga. En hij was weer zo verschrikkelijk sterk. Die tweede goal die hij zelf opzet. Ja. Waar die 4 man bezighoudt. Wel de credits naar Sancho voor de voorzet. En als ik een klein terugkijktipje mag geven. De eerste goal van Dortmund. Die assist van Royce.
Ja.
Dat gaat helemaal nergens over.
Ja, het is een,
dat kan
het is een
niet.
Assist, maar is het een assist?
Ja, natuurlijk is het een assist.
Hoe bedoel je?
Daar stapt het toch overheen?
Nee,
dat snap ik dus niet. Hij heeft niet... Ik heb namelijk 4 herhalingen gezien. Hij heeft niet gekeken waar Sancho stond. Hij wist gewoon waar die bal naartoe moest met de hak. Met de hak, hè? Dus ook nog met je rug ernaartoe. Het is echt...
Ik had snel aan de aanval gekeken. Ik had een beetje oogpoep nog in mijn ogen toen ik het zag. ik dacht nou echt dat het een overstapje was.
Nee, hij legt hem echt klaar. Hij verandert hem precies zo van richting dat hij in de loop bij Sancho komt.
Dat hij er alleen maar tegenaan hoeft te lopen.
Deze was echt van het niveau Donjo Malen assist. Misschien nog net 1 stapje beter zelfs. Ze zaten wel allebei in dezelfde buitencategorie.
Er zat inderdaad net wat minder geluksfactor bij dan bij Donjo Malen. Wat ook geen geluk was, maar gewoon...
Nee, maar die speelde hem ook bijna zonder te kijken
precies
naar de goede plek.
Ja.
En dat is echt knap.
Ja, de eerste en de tweede goal... Echt geweldig doelpunt. Ik denk dat je die allebei kan terugkijken. Want die tweede goal begint Haaland aan een samba. Waarvan ik niet wist dat hij dat had met het logge lichaam. En de laatste fase van de goal is 3-4 keer achter elkaar 1 keer raken. Met een hakje. En vervolgens legt Sancho hem heerlijk bij de tweede paal neer. Ik zei een van de mooiste teamgoals die ik dit seizoen heb gezien.
Ook die stat van Haaland dat hij 25 Bundesliga doelpunten heeft gemaakt? In 24 wedstrijden of zo?
25 wedstrijden, volgens mij. 24 of 25 ja. wedstrijden.
Het was net andersom. 25 wedstrijden, 24 goals.
Dat is sick.
Ja.
dat is... Ja, sorry dat ik het zeg, maar dat is gewoon Ronaldo bij Real Madrid. Dat is gewoon
moet toch weer even
sick
over Ronaldo gaan. Het heeft hoe lang geduurd? 50 minuten?
Ja, ik vond het echt... Bij Juventus, hebben we het er bijna niet over gehad.
Nou, helemaal niet zelfs.
Is,
daarom moest
terwijl hij zelfs gescoord
bij
heeft.
Maar niet veel spelers kunnen gewoon evenveel doelpunten. Dat is niet... Kijk, nu zien wij dat en wij denken van... Ja, goed, mooi. Maar dat komt niet voor bijna. Altijd zie je voetballers met een moyenne van 0,44 of zo. Denk je, oh, ja, 70 wedstrijden gespeeld, 34 doelpunten. Oh, ja, netjes. En dan zie je deze guy die het gewoon... 24 goals maakte, 25 wedstrijden, dat is niet normaal.
Nee, dat zijn Lewandowski-cijfers.
Ja, die ook sick bezig is.
Weet je ook gelijk waar hij naartoe gaat, Tina?
Nee. Gaat hij naar Bayern, denk je?
Nee, ik denk naar Real Madrid.
Dat denk ik ook, ja.
Nou, hebben we dat ook weer besloten?
En weten we dat ook weer.
En door. Door. Welke onderbroek ga je aandoen? Heb je een kleur in je hoofd? Heb je al iets? Hoe is je beachbody?
Ja... Nou, de blokjes zijn aanwezig.
Oh?
Klein vet pekje eroverheen.
Ja, maar het is winter, dat moet.
Ja, nee. Ik ga gewoon weer zeggen dat Schalke heel goed bezig is. En dat ze het heel goed doen. Zodat ze in de volgende weken gewoon shit gaan doen.
Ja, voor de mensen die deze wedstrijd niet hebben gekeken. En dat hoop ik. Hoffenheim speelde tegen Schalke. En het werd 0-4. Onder andere de 3 goals van Hope. Een Amerikaans talent. 3 keer op aangeven van Amin Harit. Die zelf ook nog een goal maakte. Waarbij ze nu van de laatste plaats af zijn.
Ja, kut zo, hè?
Ja, want Quinn had gezegd dat Schalke definitief gaat degraderen. En dat hij een uitzending in zijn onderbroek zou doen. Mocht dat niet gebeuren.
Ja. Ja, kut leven. Nou, nee, helemaal niet.
Is toch geen reden tot paniek, toch? Nee, broer, ze hebben nu voor de
eerste wedstrijd gewonnen weer even normaal doen.
In een jaar tijd.
Ja, dus wild. Nee, ik wil wel dat ze weer teruggaan naar die laatste plek. Want als ze iets blijven klimmen, dan wordt het wel een beetje spannend.
Maar deze plek degraderen ze ook nog steeds, hè? Staan nu in de laatste.
Ik wil ze laatste zien.
Oké.
Nou ja, voor zover de steunbetuiging aan Schalke.
Ja, nou, ik moet wel zeggen, als Harit zo blijft voetballen, dan gaat Schalke niet degraderen. Want dat heb ik hem dus ook al een jaar niet meer zien doen.
Ja, dat is hetgeen waarom ik huiveriger was. Ik vind Schalke, de selectie van Schalke is gewoon best wel prima. Zeg maar met Suat Serdar, Amin Harit en die centrale Turkse jongen, centrale verdediger.
Kabak.
Ozan Kabak. Dat is niet een teamselectie waarmee je standaard en per definitie hoeft te degraderen.
Nee, zeker niet. Zeker niet ten opzichte van Mainz, Arminia, dat soort ploegen.
Ja, dus daarom vond ik het al wat gewaagder. Daarom niet minder leuk.
Nee, dat zeker niet.
Kijk, die quotering, of die totals hoog. Dus soms moet je gewoon inzetten.
Mm-hmm. Maar je kreeg er nu niks voor terug. Dus dat is een beetje de raarheid aan deze inzet.
Ja, maar het is nu al gedaan. Dus nu kan hij toch niet meer terug.
Ja, kijk, je gaat...
Nee, kan ik... Hoe noem je het? Buy-out?
Nee, cash-out.
Cash-out.
Ja, je kan cloud pakken hiermee. Als je het goed hebt, zeg maar. Als ze nu degraderen, dan riep jij naar de 10e speelronde al van... Ja. 100% degraderen.
Dat... I said it first.
Ja. Maar ja, als na 34 ronden gewoon 12 staan.
Ja. Yeah.
Nou ja, voorspellingen dan maar, hè?
Laat maar doen.
100%.
Nee.
Jawel.
Ja. Dat is moeilijk, hè?
De voorspellingen. Ik heb 16 punten, ik had er 2 goed. Martijn blijft op 23 punten staan, die had er 1 goed. En Quinn had er 2 goed en die staat op 21 punten.
Oh, ik kom.
Er kan dus nog van alles gebeuren, zoals je dat altijd hoort te zeggen in dit soort spelshows.
Nou, ik denk niet dat er nog heel veel gaat veranderen, maar dat geeft niet.
Nou,
nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Quinn. Ja. Kom eens even lekker met een lekker vraagje van mij.
Nou, dit weekend zijn er heel veel vurige wedstrijden. Je hebt Ajax Feyenoord. Je hebt Liverpool Manchester United. Je hebt Lazio Roma. Lazio tegen Roma.
Leuk.
En daar gaat ook mijn vraag over. Lazio is met Immobile, hebben ze een speler die echt kan scoren. En Roma, die is als team ook... heel scorend. Dus ik zeg dat...
0-0.
Er gaan meer dan 3,5 doelpunten vallen.
Het is traditioneel een wedstrijd waar niet zo heel veel gescoord wordt. Dus dan moeten er 4 goals vallen. 3-1. Ik zeg nee.
Nee.
Dan zeg ik ja.
Natuurlijk.
Natuurlijk. Hashtag verrassing. doe jij nou maar eerst een vraag en dan doe ik daarna mijn Bundesliga vraag.
Zal ik de Premier League doen, ja, of La Liga?
Premier League.
Premier League. Nou, dan moeten we toch wel naar Liverpool en United gaan kijken, denk ik. En gaan denken. Hmm. Liverpool wint.
Oké, heb je ook nog een vraag?
Dat is mijn stelling. Nee, mag je eens of oneens zeggen?
Eens.
Oneens.
Eens. Nou. Ik moet hier gewoon even een gratis puntje wegsnoepen bij Quinn. Want ik weet dat hij toch niet gaat zeggen dat Liverpool wint.
We gaan naar de Bundesliga. We hadden het net al over Zirkzee. Gaan wij volgende week Zirkzee nog in de Bundesliga zien? Of niet? Dus speelt hij nog bij een team wat in de Bundesliga uitkomt?
Wacht even. Hier heb ik een paar kritische vragen bij.
Dat je dacht zegt, ik wel.
Speelt hij bij een team dat in de Bundesliga
zit? Zit hij nog in de selectie bij een team wat in de Bundesliga zit? En als hij dan in de tweede van Bayern zit, dan tellen we hem wel als Bundesliga.
Dus jouw vraag is eigenlijk, zit Zirkzee nog bij Bayern volgend weekend?
Hij kan ook bij Frankfurt zitten of bij Keulen. Maar als hij naar...
Dan kan ook naar Heerenveen gaan.
Ja, en dan heb je het fout.
Nee, maar jij weet nog niet wat ik ga zeggen.
Maar als je dat zou zeggen...
Ik zeg, hij, dat laten we laat mij het even zeggen.
Ja, zeg jij maar.
Ik zeg ja, hij blijft... tot volgende week nog, tot volgende week. Tot wanneer hebben we? Maandag?
Ja, ja. Wat is de einddatum? Zondagavond, ja, 1 minuut voor 12?
Zondagavond.
Okay. Ja.
Oh, dan niet.
Ik denk het ook.
Ja, ik denk het ook.
Ja, dat is niet een hele goede vraag. Want
nee, dat was geen slechte
pas,
vraag.
Pas vanaf de 31 januari kan dit een leuke vraag worden. Want dan is het wel realistisch dat hij gaat. Nou, hè? CRC, hoe je ook een keer benoemd.
Gratis puntje, ja.
Gratis puntje.
Gratis puntjes.
Gaat hij weg?
Dit was wel echt de meest zinloze vraag van het hele seizoen trouwens. Ik denk het maar ook. Dat geeft verder niet.
Ik hoop nu zo dat hij volgende week bij Heracles speelt.
Ja, dat zou wel cool zijn. Ja. Doen we nog eentje La Liga?
Oh yeah, ja.
Atletico Sevilla, morgenavond.
Ja.
Atletico houdt de nul.
Dit vind ik dan wel weer een goede vraag. Daar moet je ook gewoon eerlijk over zijn.
Ja, maar daar moet je ook gewoon bij mij voor zijn.
Waarom? Ik geef als laatste antwoord. Dat zeg ik nu alvast. Ik geef als laatste antwoord.
Ook verrassend. Ja. Ik denk niet dat ze de nul houden. Ik denk dat ze 1 doelpunt tegenkrijgen.
Ik denk dat ze wel de nul houden.
Standaard situatie.
Ik denk dat ze niet de nul houden.
Oeh, interesting. Ga ik weer een puntje uitlopen. Lekker.
Ik dacht het wel, maar ik dacht dat ze wel de nul hadden. Maar ik dacht, nee, fuck it. We doen een keertje.
Moeten we ook niet nog één bonusvraag?
Over de Bundesliga? Zeg maar echt een vraag? In plaats van
nee, maar,
iets waar we het over eens zijn?
Nee, maar Inter-Juve.
Oh, ja. Ja.
Oeh.
Ja. Gewoon een wie scoren vraag? Lukaku of Ronaldo? Of allebei?
Gewoon een uitslagje voor dubbele punten.
Uitslag voor dubbele punten vind ik het helemaal, ben ik het helemaal mee eens. Dan ben je in vorm, Martijn.
Ja, ik zit er echt, ik zit er zo lekker in.
3-1.
Oké, okay, voor Inter.
Juve.
Oh, okay.
1-3 dan.
Ze krijgen veel doelpunten tegen, de score wel veel. 3-2, Inter.
1-1.
Voor wie?
Ja, dat.
Maar als het buiten, daarbuiten is, dus dat is gewoon 0
punten. Dat is 0 punten.
Maar als je gelijk hebt...
2 punten.
2 punten.
Kijk.
En ik zeg 3-1 tot 4-1 en dan?
Dan niks.
Ja, niks. Dan krijg je een schouderklopje en ga je waarschijnlijk heel erg tof doen aankomende maandag. Van, ah, oh, ik was echt dichtbij. Had Ronaldo maar niet die goal gemaakt. Ronaldo, goede spits. Dan krijgen we dat.
Hoogstwaarschijnlijk.
Nu al zin in. Het was weer een heerlijke show. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Heb je nou zoiets van, hey, ik vind dit leuk. Laat het ook gewoon aan ons weten via de Apple Podcast. Dan komen we hoger en dan kunnen meer mensen naar ons luisteren. En dat vinden wij dan weer tof. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week.
Ciao.